Dan gaan we nu over tot de schriftlezing uit Efeze 4. Vers 1 tot 16. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 1 tot en met 16. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Wat is dat, waardig? In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader boven allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer? Anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En er komt nu het begin van het gedeelte waar we het vanmorgen over willen hebben, althans een aantal dingen eruit. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Waarom is dat? Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus en nog meer. Totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen en op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat we ons door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover de schriftlezing. En de Heere heeft sommigen gegeven aan de gemeente, te Rotterdam, Kralingse Veer. Wist u dat deze mannenbroeders aan u gegeven zijn? Een geschenk van God zijn. En wisten de mannenbroeders dat wat van God geldt ook van hen mag gelden? God wordt van het inhouden niet rijker en van het geven niet armer. Je kunt dit hele schriftgedeelte samenvatten met deze gedachte. Een rechte ambtsdrager is een mens die diep besef heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Als Paulus tegen de ouderlingen van Efeze zei bij zijn afscheid. En hoe meer ik geef, hoe meer ik groei in de genade en kennis van Christus. Lees maar mee. Gegeven om toe te rusten. Toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Nou, als jij je toerust voor je schoolreis naar Londen of Parijs of Berlijn, waar jullie ook naartoe gaan, nadat de coronatijd misschien voorbij zou ze kunnen zijn, dan ga je van tevoren je oriënteren op die reis, gaat foto's bekijken, je gaat natuurlijk ook je koffer pakken, je spreekt met je reisgenoten, met andere leerlingen, studenten, Je hebt al de voorpret, zeg maar, van die reis. Nou, ambtsdragers zijn mensen die de gemeente voorbereiden op het koninkrijk, het vrederijk van God, wat straks op aarde neerdaalt bij de wederkomst van Christus. En die voorpret, hè, die blijdschap, dat blij vooruitzicht wat ons nu al streelt, dat dragen ze graag aan jullie over. Samen reizen en toegerust worden door deze broeders. Het staat van hen geschreven, hè? God heeft die leraars, die herders gegeven om toe te rusten. Dat is hun taak. Nu is het woord toerusten een heel bijzonder woord in de oorspronkelijke tekst. Want het is ook een term uit de medische wereld. Het wordt ook gebruikt bij het spalken van een gebroken been. Dat is apart. Dat betekent dat een ambtsdrager ook geroepen is om mensen met een gebroken hart te helpen. Toe te rusten voor het koninkrijk, zodat ze niet denken, ik ben te zondig, ik heb te lang, ik heb te zwaar gezondigd. Het is niet meer voor mij. Ik heb u straks al gezegd, dat mag je nooit zeggen. Want er is een verbond tussen God en ons. Hij is de Heere onze God. Maar een mens kan dat soms zo gedeprimeerd raken. Met name door de aanvallen van de Satan, de aanvechtingen van het vlees enzovoorts. Die denkt, het is nooit wat geweest met me. Nou ja, dat is ook waar hoor. We worden alleen wat in Christus. En in onszelf denk ik niet zo. Waar is die toerusting voor nodig? Wel, dat is tot opbouw van het lichaam van Christus. En denk dan aan weer aan het gebouw wat straks naar Gods gemaakt bestek zal reizen. Zijn koninkrijk over de ganse aarde. Het gaat om de opbouw van het lichaam van Christus. Dat begint al vroeg. In jeugdwerk en catechese. Ooit heeft dokter van der Bank, destijds docent van Utrecht, ons studenten geleerd, als je nu catechiseert of in het jeugdwerk bezig bent, dan moet je denken aan Spreuken 22 vers 6. Daar staat, oefen de jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. En zei dokter van der Bank, weet je hoe dat uitgelegd werd destijds? Bij de mensen, de Israëliërs van het Oude Testament. Dan zei een rabbijn, kom jij eens hier jongen, kom eens naast me zitten. En dan legde hij zijn arm om de schouders van de jongen. En met zijn andere hand wees hij in de richting van Gods Koninkrijk. Dat is, train de jonge man, zodat hij later dat koninkrijk bereikt. Je zou kunnen zeggen, het is vooral affectief aan de ene kant, invoelend, meelevend, en aan de andere kant cognitief, kennis van het koninkrijk, de heerlijkheid, de vrijheid van de toekomst. Ik vind dat een prachtig beeld. Geprobeerd het ook in de jaren die achter me liggen, enigszins in de praktijk te brengen. Want weet je, wij denken te klein van de liefde van God in Christus openbaar. En vaak ook als ambtsdragers denken wij te klein van het grote belang dat God in ons heeft. Als ambtsdragers. Er staat in vers 13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dat is zo'n geladen zin. Maar kijk eerst eens naar het woordje ambtsdragers gegeven. Opdat we allen komen tot de eenheid van het geloof. Dus je mag als ambtsdrager nooit zeggen, Heere, geef dat ik tot zegen mag zijn in mijn ambtelijke bediening, al is het er maar voor eentje. Mag je niet zeggen. Want het is de bedoeling dat ze allen tot de kennis van Christus komen. Als God met minder niet tevreden is, mogen wij ook niet met minder tevreden zijn. Toch? Opdat ze allen komen in de gemeente van Efeze destijds, nu Laankerkgemeente, allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man. Die laatste moeilijke zin zou je kunnen samenvatten met volwassen zijn in het geloofsleven betekent dat je de eenheid ervaart met Christus en met elkaar. De afgelopen tijd dat ik deze gemeente heb mogen dienen, heb ik altijd genoten van de manier waarop jullie als kerkraadsleden met elkaar omgingen. Die eenheid. En als er oneenigheid was, dan werd het op een hele goede manier bediscussieerd. Dat is een heel geestelijk volwassen houding. Het is zelfs zo dat als die volwassenheid er is, de Heilige Geest het ook wel behaagt om ons te laten toegroeien naar de maat en de grootte van Christus. Eenvoudig gezegd, steeds meer lijken op het beeld van Christus. Steeds meer lijken op zijn beeld. Hem steeds meer weerspiegelen. Dat is toch het heerlijkste wat een ambtsdrager kan wensen. Paulus ging ons voor, die zei, ach, dat ik het beeld van de Zoon gelijkvormig zou mogen worden. Dat was zijn dierbaarste verlangen als ambtsdrager. Want straks, als Jezus is teruggekeerd, dan zal dat op een magnifieke, schitterende wijze zichtbaar worden, hè? Dat weerspiegelen van Christus door zijn kinderen. In 2 Thessalonicenzen 1 wordt dat letterlijk zo gezegd. Als Jezus zal gekomen zijn om op de dag des Heren verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Hij heeft zelf al glans, glorie, schittering, stralen, pracht. Maar hij wil zich vooral in zijn heiligen, in zijn kinderen verheerlijken. Zoals Paulus op een gegeven moment van de gemeente zegt die hij gediende, jullie zijn mijn blijdschap en kroon. Wat is er heerlijker dan dat een kerkraad mag zeggen tegen de gemeente, als straks de Heer Jezus terugkeert, jongens en meiden, mannen en vrouwen, dan zijn jullie onze blijdschap en kroon. Zo zal Christus straks zeggen, Vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, ze zijn de uwe. En dan belooft de Heilige Geest, 2 Thessalonicenzen 1, dat hij bewonderd zal worden, de Heer Jezus bewonderd zal worden in allen die geloven. De Heer Jezus zal bewonderd worden in zijn kinderen. Zoals het ook wel eens gebeurt als ouders hun kinderen goed mogen opvoeden, dat we die ouders bewonderen in hun kinderen. Wat heeft de Heer ons hoog staan als ambtsdragers? Wat zijn we belangrijk voor hem? Wat zijn we van enorme waarde? Die volwassenheid in het geloof is nodig, want er is iets wat de gemeente bedreigt, vers 14. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Invloed van buiten op de gemeente. Dus in deze tijd natuurlijk ook merkbaar, hè? Maar allereerst een voorbeeld. In het gezin hebben jullie eigenlijk best wel vrede over de maatregelen rond het coronabeleid. Vanaf groep 6 op school een mondkapje dragen. Dus een vriendje van je, die tegen je op school gezegd heeft, ja, mijn vader vindt dat het maar onzin is hoor, een mondkapje te dragen op school vanaf groep 6. Dus het doet lekker ook niet. Nou, ontstaat een hele discussie in jullie gezin, want ja, jouw vader en moeder hebben gezegd, ja, het is de regel van de school, dus daar hou je aan. Daar komt onvrede, narigheid, de sfeer is weg in het gezin. Wat moet je dan doen? Wel, zegt Paulus, dan is er dus een geest gekomen in het gezin die dreigt mee te sleuren door elke wind van leer. Dus iemand die een andere leer leert als op school bij jou en die meent dat hij dus gelijk heeft. Door het bedrog van mensen, voegt hij eraan toe. Het woord bedrog betekent manipuleren. Je wordt gemanipuleerd, beïnvloed om een andere mening te krijgen als je eigen vader en moeder en als de leiding van de school. Wat moet je dan doen? Je niet langer als een kind gedragen, maar toegroeien naar volwassenheid. God heeft mij de directie van de school gegeven, de leraren, leraressen, ouders gegeven. En die mag ik gehoorzamen. Zo voor de gemeente. God heeft ons herders en leraars gegeven in de gemeente. Die mogen gehoorzamen. Ja, dominee. Ik hoor dat in gemeente X, in plaats Y, de mensen niet meer aan het avondmaal willen, omdat die kleine bekertjes rondgaan. Terwijl in de Bijbel staat dat het één beker moet zijn. Ook zo'n invloed van buitenaf, hè? Een nieuwe wind van leer. Wat mensen onzeker maakt, heen en weer geslingerd door de golven, zoals Paulus dat beschrijft. Wat moet je dan doen? De kerkraad, de dominee, is jullie gegeven. Dat zijn de opzieners in de gemeente. Die kijken hoog op tegen Christus, die zien naar jullie om. En als er allerlei verkeerde, mogelijk verkeerde, zelfs valse ketterijen de kerk dreigen binnen te sluipen, dan kijken ze niet weg, die opzieners. Je mag hen gehoorzamen. In deze gemeente hebben we de regel dat er wel bekertjes rondgaan. En we hebben daar goede Bijbelse argumenten voor. Wat Paulus hier dus zegt is, onderwerp je als gemeente aan de kerkraad, want God gebruikt die kerkraadsleden, daar zijn ze voor gegeven, om jullie het koninkrijk van God binnen te brengen. Vers 15. Dat wij, door onze liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. In alle liefde de waarheid. Spreken, houden. Wat is waarheid? Wij denken dat waarheid in de Bijbel staat tegenover leugen. Maar dat is niet zo. Het Griekse woord wat vertaald is met waarheid betekent wat openbaar is. Wat niet langer bedekt wordt. Een predikant spreekt de waarheid als hij niet dingen bedekt laat. Zo, ik praat maar niet over seksuele zonde, want lichtgevoelig. Ik heb het maar niet over materialisme, want ja, we zijn allemaal maar gewone mensen. Ik zeg maar niks van die LHBT-gekte, want ja, dat ligt ook al zo gevoelig. Dus niet meer wat Gods woord over die dingen zegt. Openbaren, bedekt houden. Waarheid wil zeggen, moet openbaar komen, onbedekt. Als wij als ambtsdragers dat niet doen, dan behandelen we de gemeente als zuigelingen, als kinderen. Ze zijn nog niet toe aan die scherpe vermaningen van Christus. Die op een gegeven moment zelfs zei, geen afvallige broedsels. Tegen mensen die anderen verhinderen het koninkrijk Gods binnen te gaan. Nee, we moeten de gemeente rustig houden. Ze moeten niet de indruk krijgen dat we liefdeloos zijn. De scherpe kantjes zijn gevaarlijk. Dan behandelen we als ambtsdragers de gemeente als kinderkens. Komen ze ook nooit tot volwassenheid. Want de scherpte van de wet wordt niet meer gepreekt. Er wordt niet meer gewaarschuwd. Er wordt niet meer gewaarschuwd. Angst om mensen te verliezen, heb ik gemerkt, speelt een grote rol in de gemeentes vandaag de dag. Of de mensen nu uitwijken naar de ultra-orthodoxe hoek of naar de evangelische hoek. Die angst. We mogen ons niet laten leiden door de angst. Maar liefhebben en de waarheid spreken. Die twee dingen. Uiteraard kan dat alleen door onze Heer Jezus Christus. Die zelf ook schokkende dingen zei. Die geen blad voor de mond nam tegenover de Samaritaanse vrouw. Zeg vrouw, ga heen, haal uw man. Confronterende vraag, zeg. En toen hij tegen de discipelen zei, wilt gij er ook niet weggaan, nadat ze bij bosjes van hem wegliepen, was dat ook niet erg confronterend. Wij zouden zeggen, had hij dat niet wat tactischer kunnen aanpakken? We hebben het nodig, zeker in deze tijd, geliefden, om ambtsdragers, predikanten en kerkraadsleden te hebben die ons durven confronteren met de dingen die we liever verborgen houden, niet over praten en die zeggen, wat? Laat het maar openkomen. Laat het maar openkomen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor wat er in het vervolg van de vers staat, dat we in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. De groei in de gemeente wordt sterk belemmerd als de mensen als kinderen behandeld worden die niet groeien. Die dus niet alles kunnen verdragen. Gespaard moeten worden om der lieve vrede wil. Waardoor de wet niet meer scherp gepreekt wordt. En de werkelijkheid van de zonde niet meer aan de orde gesteld wordt. Hoe verziekend en ziekmakend die is. Het is opvallend dat Paulus het woord bedrog noemt in vers 14. En dat is eigenlijk in feite manipulatie. En dan wordt er in een commentaar gezegd, zo ging het nu toen Eva door de slang verleid werd. We worden bedrogen als we ambtsdragers hebben die ons niet de waarheid verkondigen. In liefde. In bewogenheid. Zoals Eva gemanipuleerd werd door de slang van de zondige. Gemeentegroei staat nog boven persoonlijke groei. Het is heel apart dat wij in onze tijd niet goed meer kunnen voorstellen hoe Paulus en de gemeente van Efeze dat toen beleefd heeft. Die mensen dachten veel meer collectief. Had het meer over wij als over ik. En dat blijkt ook wel uit het feit dat wij in vers 15, hè, dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles zouden groeien, toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt immers het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning heeft. Wat is dat nu toch? Elke band die ondersteuning heeft. Het woord band, dat is in de grondtaal, gewrichtsband. Die pezen om een gewricht. Je nek, ellebogen, polsen, benen, noem maar op. Ligament, gewrichtsband. De apostel Paulus gebruikt die medische term om iets heel belangrijk duidelijk te maken. Iets heel belangrijk. Een ambtsdrager is de gewrichtsband in de gemeente. De ambtsdragers zijn de gewrichtsbanden van het lichaam van Christus. Het hele lichaam wordt samengevoegd en bijeengehouden door elke band, gewrichtsband, die ondersteuning geeft. Dus dat betekent dat die gemeentes die zeggen we hebben geen kerkdag nodig, totaal niet begrijpen wat hier staat. Het lichaam van de gemeente zakt in elkaar als er geen gewrichtsbanden zijn. Ongelooflijk hoe belangrijk we voor God zijn. Ongelooflijk hoe belangrijk wij voor God zijn als ambtenaren. Om het lichaam te ondersteunen en bij elkaar te houden. Ja, het gaat zelfs nog een stap verder. Dat heeft mij van de week zo getroffen. Ik heb er altijd overheen gelezen. Vers 16. Van de Heer Jezus uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. De maat waarin je als kerkraadslid, als predikant bezig bent, is bepalend of de gemeente groeit. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel, iedere gewrichtsband werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dit is een heel nieuwe gedachte over de groei in het geloof. De laatste tientallen jaren is dat steeds meer individualistisch geworden. Zo van, hoe groei ik persoonlijk in mijn geloof? Maar de Bijbel denkt collectief, wij. Hoe groeien wij, de Laankerk, in geloof? Wel, God gebruikt de ambtsdagers om ons te inspireren. Ze leggen de arm om ons heen. Ze houden van ons. Die mannenbroeders, die houden van ons. Als gemeente. En ze wijzen ons de weg naar het koninkrijk. En wat ook nodig is op weg en reis naar het koninkrijk. Ze laten de waarheid niet verborgen. Nee, de waarheid is openbaar. En dat doen ze in liefde. Van harte. En zo verkrijgt het lichaam, zegt de Heilige Geest, zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ik ben nog opgegroeid met dat versje wat de jongeren zeker niet meer kennen. Dat is toch een heel mooi versje. Zoete banden die mij binden. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Wis, ze zijn mijn hartevrienden, hun taal mijn hartetolk. Zijn de kinderen van de vader en van hetzelfde huisgezin. Misschien wat gemoderniseerd denk ik dat dit versje zeker op deze gemeente van toepassing mag zijn. Door Gods genade. Weet je. Het is voor een ambtsdrager die vandaag begint met name. Maar ook die weer opnieuw moet beginnen. Altijd weer de vraag, ben ik bekwaam? Een ambtsdrager die deze dingen mag doen, in biddend opzien tot de Heere, die gaat zijn gaven ontdekken. Die gaat hoe langer meer ontdekken dat God hem gaven heeft gegeven. Dat kun je niet doen, dat kun je niet ontdekken als je niet werkzaam bent in de gemeente. Al gaande ontdek je dat. In mijn eerste gemeente niet, ik zeg het verkeerd. In de eerste gemeente die ik mocht dienen, was niet mijn gemeente, hadden we een ijzervlechter die op de IC, de werf, werkte. En die was verkozen tot ouderling en die zei, dominee, als u nu iemand hebt verkozen die dus volstrekt onbekwaam is, dan ben ik het natuurlijk. U snapt toch wel, als ijzervlechter heb je ontzettend weinig te doen met al dat letters, al die letters en boeken enzovoorts. Nou wist ik dat hij wel goede boeken las. En ze denkt, die man die zit zich te verzetten, want ik begrijp dat. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Hij is een van de belangrijkste catecheten geworden van de gemeente. Jarenlang catechisatie gegeven. En toen ik afscheid nam uit de gemeente, heeft hij me toegesproken. Vrijwel zonder aantekeningen. Zo, uit het hart. Al gaande heeft die man ontdekt hoe bekwaam hij was. Dat had hij nooit ontdekt als hij zich niet had bezighouden met het toerusten van de heiligen tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van de gemeente. Gemeente tenslotte. Paulus die zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 iets heel moois. Hij stelt een vraag aan de gemeente. En dat geef ik dan maar weer door vanmorgen. Wij vragen u hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Here en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Ja, we zeggen tegenwoordig onderaan een mailtje niet meer hoogachtend, denk ik, als jongeren, of wel? Maar zet het dan maar onder in verbondenheid. Dan laat je ook merken dat je die ouderling of diaken of predikant hoog hebt staan. In verbondenheid aan de Heer Jezus Christus, onze Heere, hoofd van zijn gemeente, waarvan wij de leden mogen zijn. Amen. Laten we nu gaan zingen naar Psalm 135, het eerste en het derde vers, Psalm 135, vers 1 en 3.